Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdag vergadert de kerkenraad. Komende donderdag, Hemelvaartsdag, begint de kerkdienst om 9:30 's morgens. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen op Psalm 47, versen 1 en 4. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt, onze God uw vreugd. En vers 4, zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Psalm 47, 1 en 4. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 19, het vierde vers des Heeren wet, nochtans verspreid volmaakter glans. Psalm 19, het vierde vers, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in Handelingen 6. Wij lezen de versen 1 tot en met 7. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Handelingen 6, de versen 1 tot en met 7. En daar lezen wij Gods woord. En in die dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En dit woord behaagde al de menigte. En zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden. En deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. Tot zover de lezing van Gods woord en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, wij zullen het aangezicht van de Heere zoeken. En dan willen we ook denken aan broeder Struik. Broeder Jaap Struik is met buikklachten opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland voor onderzoek. Zullen wij de Heere bidden. O levende en heerlijke majesteit, wij willen u hartelijk danken voor al uw barmhartigheid die u over ons uitstort. Wij willen u hartelijk danken dat wij weer samen mogen komen in uw huis. Dat wij hier uw woord mogen lezen en onderzoeken. Dat uit uw woord de prediking mag klinken. En dat u ons zoveel voorrechten schenkt. Heer, in de afgelopen week hebben we ook stilgestaan bij de dodenherdenking. En wat is er een ellende geweest in het verleden over ons vaderland en over grote gedeelten van de wereld. Het verschrikkelijke oorlogsgeweld. Maar nog vindt dat geweld plaats op verschillende landen. En waar ongeregeldheid is, waar er oorlogen zijn in Afrika waar eigenlijk nooit over gerapporteerd wordt. En in Oekraïne en in het Midden-Oosten met al de ontwikkelingen die er zijn. Heere God, u weet wat er allemaal plaatsvindt in deze wereld. En hoeveel plaatsen zijn er waar oorlog is en ellende, waar vrijheidsberoving plaatsvindt. Waar gevangenen, en we denken in het bijzonder aan uw kinderen die gevangen gehouden worden. En we denken ook aan de geliefden die thuis wachten, soms jarenlang op de terugkeer van een geliefde. U weet hen, Heere, die ontvoerd zijn, die in slavernij gehouden worden. U kent ook al die vrouwen die zo in slavernij zijn. Heere, wat gebeurt er een nood en wat is er een ellende? En wat zijn de volken toch bezig om hun wapenarsenalen te vergroten? O Heere, de wereld ligt in het verlorene, in het kwaad. En wat is het dan een wonder dat wij al zo lang vrede mogen hebben? en Heere menselijke wijs gesproken is dat ook te danken aan de Verenigde Staten van Amerika. En laten we dat ook nooit vergeten, Heere, dat u ook dat land toch uiteindelijk gesteld hebt, zodat wij vrijheid en vrede mogen hebben. We willen u bidden, Heere, of u toch overal in deze wereld wilt werken met uw Heilige Geest. Want het is niet genoeg als er geen oorlog is. Het is niet genoeg als er vrede is. Er moet vrede met u zijn. En dat geldt ook voor ons vaderland. Waar met al de vrede die er is, en we hebben bevrijdingsdag mogen overdenken, en Heer, de vlaggen mochten weer uitgestoken worden. Maar wat hebben wij met de vrijheid gedaan en wat doen wij met de vrijheid? Wat doen wij met de voorrechten die wij ontvangen in vrijheid opkomen naar uw huis? En wij hoeven de Bijbel niet ons land binnen te smokkelen. Wij kunnen het zo lezen. Maar waar is de vrucht van dit alles? De vrucht van de openbare bediening van uw woord. Heere, dat geldt voor ons allemaal hier in de kerk. Als u om de vrucht komt vragen, wat moet er dan gezegd worden? En zo, Heere, bidden wij u, of wij door de genade van uw Heilige Geest vruchtdragers mogen zijn. Wilt u zelf de vruchten kweken van geloof en bekering? Maar geef, Heere, dat wij onze verantwoordelijkheid daarin beseffen. En dat wij niet afgaan op een soort wanhoops- en onmachtsgevoel. Maar laten wij toch beseffen dat u ons aanspreekt als redelijke mensen. Dat wij geen stok of blok zijn. Maar dat wij onze verantwoordelijkheid hebben wat wij doen met uw woord. En u belooft het ook dat wie u vroeg zoekt, die zal u zeker vinden. En zo, Heere, met de vrijheid die wij hebben, laten wij toch eerst u zoeken. En u zoeken te kennen en te dienen. En dat we zo onze tijd gebruiken. En dat het woord Gods mag toenemen in ons leven en hart. Zodat er waarachtige bekering zou zijn. En zelfonderzoek. Dat wij eerlijk gemaakt worden voor u. O, wij bidden u, Heere, om uw genade, uw ontferming. Wil ons als gemeente leiden in uw wegen en doe ons uw hartelijk liefhebben. Dat we ook in de gemeente met liefde en zorg en toewijding voor elkaar mogen zijn. Want zo wilt u het toch. Daar geeft u ons toch het voorbeeld van hoe u, Heere Jezus, zoveel zorg had voor anderen en voor uw discipelen. Al begrepen zij u vaak niet en al zondigden zij tegen u. En moest u hen aanspreken vanwege hun mistrouwen en hun ongeloof. Maar wat een geduld van uw kant, ook met uw discipelen. En wat nog veel meer geduld met ons, Heere. Met uw dienaar, met de kerkenraad en met heel de gemeente. O, wij bidden u, geef dat wij u mogen vrezen. Dat we u mogen dienen, dat we mogen zoeken om zo dicht mogelijk bij u te leven. En dat we niet zullen zeggen en dat we verlost zullen worden van die gedachte. Hoe kunnen we nog zo dicht in de wereld leven en toch nog naar de hemel gaan? O Heere, verlos ons van dat verderfelijke zicht, want dat loopt verkeerd af. Wij kunnen geen twee heren dienen. Het zal u zijn of de wereld. Heere, wil toch zo met uw Heilige Geest in het midden van ons wonen en werken. En dan bidden wij u, Heere, voor de velen die verdriet hebben van wat er gebeurd is in de oorlog. En ook in ons land zijn er, Heere, die worstelen met zaken die ze meegemaakt hebben. Ook nog in het recente verleden. Soldaten die in Afghanistan geweest zijn of in Bosnië en wat ze gezien hebben en ervaren hebben. U weet hoe verschrikkelijk het is waar ze liever niet over willen spreken. Heere, we bidden u of u vrede wil geven op aarde. En of u vooral de verkondiging van uw woord wilt zegenen. Uw kinderen die vervolgd worden en verdrukt zijn, wilt u ze versterken. Wilt u ze moed en krachten geven. O Heere, wij bidden u of u de zieken in de gemeente wilt gedenken. Hen die worstelen met hun gezondheid. Hen die behandelingen ondergaan. Die wachten op uitslagen, het is u alles bekend. Wilt u, Heere, overgave geven aan u en het vertrouwen op u, omdat u goed bent, een hoorde van het gebed bent, maar dat u boven alles ook de moeite van het leven wilt gebruiken tot eeuwig welzijn. Heere, wij bidden u ook voor broeder Struik. Toch onverwacht is hij opgenomen nadat hij al lange tijd buikklachten had. Wilt u het onderzoek zegenen? Geef dat de uitslag mee mag vallen. En wilt u, Heere, gezondheid bij onze broeder weer teruggeven? Maar wil vooral, Heere, geven dat deze weg hem tot geestelijke zegen zal zijn. Dat u ook door deze moeite heen zijn ziel aan u zal verbinden. Wat zou dat toch een rijke zegen zijn. Heere, gedenk hem en zijn geliefden. We bidden u of u zo ons gebed wilt verhoren. We zeggen u dank voor uw bewaring in de afgelopen weken gegeven. Verschillende van ons hebben gereisd of zijn nog weg. Ook uw dienaar en zijn vrouw brengt u weer veilig terug in het midden van de gemeente waar u hen gesteld hebt. Daar willen we u ook in de gemeente voor danken. We bidden uw zegen, Heer, over al het ambtelijk werk van de kerkenraad en van uw dienaar. Ook vanmorgen wilt u in ons midden zijn. Dan zal het een rijke dienst zijn. Hoor ons om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En dan zingen wij Psalm 48, de versen 4 en 6. 48, 4 en 6. Thank you. Geliefde gemeente, voortdurend is de vorst der duisternis bezig om de kerk van de Heere te bestrijden en aan te vallen door list, door geweld, door invloed van de wereld. En al deze zaken waren ook aanwezig bij de vroegchristelijke gemeente te Jeruzalem. De Heere deed dagelijks tot de gemeente toe die zalig werden. Maar de duivel stond ook niet stil. De prediking van de opgestane Christus baarde vrucht. En er werden velen uit de Joden toen in Jeruzalem tot bekering gebracht. Maar de duivel bestreed de vroegchristelijke kerk en probeerde haar zo mogelijk te vernietigen. Zo gebruikte hij, dat kunt u wel thuis nagaan, in hoofdstuk 4 en 5 gebruikte de duivel vervolgingen. De apostelen werden opgepakt. Ze werden geslagen, gegeeseld. En er waren zware geeselingen. Er waren 3 keer 13 slagen. Over de rug, ene schouder 13, andere schouder 13 en 13 over het ondergedeelte van de rug. En de gevolgen waren verschrikkelijk. En dat hebben Petrus en Johannes ondergaan. En ze gingen weg uit de raad, verblijd zijnde dat zij verwaardigd waren zo te lijden voor de Heere Jezus Christus. Zoveel liefde hadden ze. En ze bleven doorpreken. Ze hielden niet op, maar ze verkondigden alle dagen dat de Heere Jezus de opgestane zaligmaker is. Zo mislukte deze eerste aanval van de vorst der duisternis. Toen probeerde de Satan op geraffineerde wijze de kerk van binnenuit te verderven. En hij liet Ananias en Safira in hoofdstuk 5 schijnheilig liegen naar de apostelen. Om hun eigen eer logen zij. En er was een gevaarlijke aanval. Want als dat door was gaan zetten, dan was de kerk van binnenuit, was het bedorven. Dan zo zou er een ban komen in het leger. Dan zou er bederf zijn van binnenuit. Maar daar hebben de discipelen heel juist op gereageerd. Ze hebben niet toegegeven. Ze hebben de heiligheid van de gemeente gewaarborgd. En ook deze aanval mislukte. Toen probeerde de vorst der duisternis de kerk te verwoesten door middel van nog 2 aanvallen die we hier vinden in het gedeelte dat we nu behandelen. En hierna zullen er nog meer aanvallen zijn. Want u weet, hierna staat dan ook dat nadat Stefanus gestenigd werd, dat dan er een grote vervolging uitbrak en dat de kerk verstrooid werd door heel Palestina heen, door heel het Midden-Oosten heen. Maar overal waar ze kwamen begonnen ze te preken en overal ontstonden gemeenten. Ook die aanval zou mislukken. Maar hier zien we dan de 2 aanvallen in ons tekstgedeelte. En daarvan was de eerste aanval die van onderlinge verdeeldheid zaaien. Het zaaien van onderlinge verdeeldheid. Want wat was er aan de hand? Er kwamen klachten. Er ontstonden murmureringen tussen de Grieks sprekende leden van de gemeente en de Hebreeuws sprekende leden van de gemeente. Er was een multiculturele gemeente ontstaan daar in Jeruzalem. En er kwamen klachten, problemen. Aanvankelijk was er liefde geweest. En was er eenheid in de gemeente geweest. En groeide de gemeente. Het werd gezegend, alles ging goed. Maar dan ontstaat er verdeeldheid. Want wat was er gebeurd? De weduwen van de Hellenisten, dat zijn de Grieken, werden achteruitgezet in de dagelijkse bediening, terwijl de weduwen uit de Joden wel verzorgd werden. Tot nog toe was de gang van de zaak in de gemeente geweest dat mensen, als ze geld wilden geven aan de gemeente, en sommigen wilden uit liefde veel geld geven en verkochten zelfs hun goederen en legden dat geld dan neer aan de voeten van de apostelen. En zij verdeelden dan de gelden onder hen die nood hadden in de gemeente, onder de weduwen met name. En dan gaat het over de weduwen die behoren tot de vroegchristelijke gemeente te Jeruzalem. Want het verzorgen van weduwen en wezen was erg belangrijk bij de Joden. Dat had de Heere namelijk zo bepaald in het Oude Testament. We kunnen denken aan Deuteronomium 10, vers 17. De Heere uw God is een God der goden, die het recht van de wees en de weduwe doet. We kunnen ook denken aan Psalm 68, vers 6. Hij is een rechter der weduwen. En in Jesaja 1 wordt het volk verweten dat ze de weduwen niet onderhouden hebben. En zo was er eigenlijk uniek in de wereld een sociale zorg onder het Jodendom voor de weduwen. En deze zorg voor de weduwen was onder de Joden gekoppeld aan de tempel. Maar daarnaast had de christelijke gemeente ook zorg voor hun eigen weduwen. En deze zorg was los van de zorg die vanuit het Jodendom gegeven werd aan de Joodse weduwen. Waarschijnlijk mochten de christenen ook niet meer meedoen met de tempeldienst. En mochten ze ook niet meer hulp ontvangen vanuit de weduwenverzorging van de Joodse tempel. En daarom werd door de christelijke gemeente een verzorging opgezet voor hun weduwen. En wat was er nou gebeurd? De apostelen hadden tot taak om de gelden die ze ontvingen te verdelen. Maar het werk was zoveel. Het werk was druk. En ze konden het niet meer aan. We kunnen gerust aannemen dat zonder enig opzet de Griekse weduwen onderbedeeld waren. Maar dan vraagt u zich misschien af, wat doen die Griekse weduwen daar in Jeruzalem, in de vroeg-christelijke Joodse gemeente? Nou, u moet beseffen, die Griekse weduwen waren ook Joden. Maar er waren Grieks sprekende Joden. En die waren afkomstig uit de verstrooiing. Want vele Joden woonden in andere delen van de toenmalige wereld. Ze hadden daar bedrijven opgezet en woonden daar. En ze verleerden de Joodse taal. Hun kinderen spraken de wereldtaal van die dagen. Dat was het Grieks. En ze lazen het Oude Testament in de Griekse vertaling, de Septuaginta. Maar vanwege de verbondenheid met Jeruzalem, dat was toch het culturele centrum en het godsdienstige centrum van het Jodendom, gingen vele van die Grieks sprekende Joden zo van tijd tot tijd op naar de tempel om daar de feesten mee te maken. Met Pinksterfeest ziet u het ook, dat ze kwamen uit alle windstreken en ze hoorden hen in hun eigen talen de grote daden Gods verkondigen. Dus die Grieks sprekende Joden, die kwamen wel eens in de tempel. En als ze wat ouder werden, sommigen trokken terug naar Jeruzalem om daar te blijven wonen. En zo gebeurde het geregeld in Jeruzalem dat oudere Joodse echtparen teruggingen naar Jeruzalem om daar het laatst van hun leven te zijn en om daar dan ook begraven te worden. Want dat sprak de Joden erg aan, om in Jeruzalem begraven te worden. Dat is nog steeds het geval. En op de hellingen van de Olijfberg nu nog zijn er vele begraafplaatsen van Joden te vinden. En verschillende van die Joden uit de verstrooiing die terugkwamen naar Jeruzalem waren tot bekering gekomen. En ze zagen dat de Heere Jezus Christus de Messias was. En ze hadden zich gevoegd bij de vroegchristelijke gemeente. En wat er dan gebeurde was, dat een van die beide leden van een echtpaar stierven. Dus de man stierf en de vrouw bleef alleen achter. En ze was afhankelijk van zorg van de vroegchristelijke gemeente. Maar daarnaast waren er ook weduwen die uit huwelijken kwamen die altijd daar gewoond hadden. Joden die altijd in Jeruzalem of in Judea waren blijven wonen. Daar gebeurde het ook uiteraard. Dat bijvoorbeeld de man stierf en dat de vrouw achterbleef. Dat waren dan de Joodse weduwen. Maar die eerstgenoemden die uit de verstrooiing kwamen, dat waren de Griekse weduwen. Maar het waren allemaal Joden. Grieks sprekende gemeenteleden en Hebreeuws sprekende gemeenteleden. En deze Griekse weduwen die waren uiteraard kwetsbaar. Ze spraken geen Hebreeuws. Ze waren afhankelijk van de gemeente voor hun levensonderhoud. Maar ze ontvingen niet voldoende. Er werd wel goed gezorgd voor de Hebreeuws sprekende weduwen. En zonder dat dit nu echt expres gebeurde of dat hier zonde in het spel was, kwamen de Griekse weduwen tekort. En de Griekse leden van de gemeente begonnen daarover te klagen. De gemeente groeide ook zo snel. En de apostelen hadden ook maar 24 uur elke dag. En een mens kan nu eenmaal niet alles. En zo bleken dat die Griekse weduwen verzuimd werden. En stel u zich voor hoe deze vrouwen zich gevoeld moeten hebben. Ze hadden eten en kleding nodig. En als voedsel uitgedeeld werd, dan kregen zij veel minder. Of ze kregen niets. En als er kleding uitgedeeld werd, kregen de Hebreeuws sprekende wel. Maar zij werden overgeslagen. En zo kwamen de harde gevoelens. En er was misschien ook wel wat boosheid, ontevredenheid. Ze vonden het niet eerlijk. Ze begonnen te murmureren. En de achtergrond van dit alles was dat we eerder kunnen lezen in Handelingen 4, vers 34, dat er niemand onder hen gebrek had. Maar nu is dat inmiddels veranderd. Nu was er wel gebrek bij deze Griekse weduwen. En dat is een gevaar. Want heel gemakkelijk had dit anders kunnen uitwerken in de gemeente. En was er onderlinge twist en strijd ontstaan. Het was in feite een bedekte aanval van de vorst der duisternis om de gemeente stuk te maken. Door verdeeldheid en jaloezie te zaaien. En dan is het heel goed om te zien hoe deze apostelen daarop gereageerd hebben. Daar kunnen wij veel van leren. De manier waarop de apostelen hiermee zijn omgegaan. En dat geldt niet alleen in het kerkelijke leven, hoe wij met verdeeldheid of met twisten onbehoren te gaan. Maar dat geldt ook voor het alledaagse leven. Misschien hebt u door Gods genade een positie ontvangen waarbij u leiding moet geven aan mensen op het werk of in een school of waar dan ook. En het kan wel eens zijn dat u ook geroepen wordt om oneenigheid op te lossen. En we hoeven maar heel gewoon te denken aan de gezinnen, waar altijd wel wat kan spelen. En hoe gaan we daar als vader en moeder mee om? Hoe gaat u ermee om op het werk? En hoe gaat u ermee om op school? En zo kunnen we leren van deze apostelen hoe zij omgegaan zijn met oneenigheid en met twist. Het is dan goed om eerst te letten op wat de apostelen niet deden. Ze werden niet boos. Ze ergerden zich er niet aan. Ze wonden zich er ook niet over op. Ze wisten dat zij verantwoordelijk waren voor de uitdeling van de financiën. Ze begrepen ook dat deze klachten eigenlijk kritiek was op hun positie. Kritiek op hoe zij hun werk deden. En zo hadden ze gemakkelijk boos kunnen worden. En ze hadden allemaal dingen kunnen zeggen, ja, maar wij zijn ook zo druk en we kunnen ook niet alles. En moet u weten hoe druk we zijn, wat we allemaal nog moeten doen, maar niets daarvan. Ze reageerden niet met boosheid. En daarbij gingen ze de mensen die hen bekritiseerden ook niet aanvallen. Dat is ook een manier om je te verdedigen. De anderen het zwijgen op te leggen. Maar daar los je echt niets mee op. Toen het volk Israël inging tegen Mozes en tegen hem murmureerden, ging Mozes ook niet tegen het volk in. En daar staat hetzelfde woord dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament staat hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt in onze tekst voor murmureren. Bijvoorbeeld in Numeri 14 vers 27 dat het volk in de woestijn ging murmureren tegen Mozes. Murmureren, in de klank van het woord hoort u het al. Er is gerommel, er is oneenigheid. Er is rumoer, murmureren, dat gebeurt hier ook. Precies hetzelfde. En dan hadden de apostelen zich makkelijk kunnen verdedigen door te verwijzen door wat er gebeurd was in de woestijn. En ze hadden hen kunnen vermanen van jullie moeten niet een hard hart hebben. En jullie moeten niet zo stijfkoppig zijn. En jullie moeten niet tegen ons murmureren. Want de Heer heeft ons toch aangesteld om apostelen te zijn. Hij heeft ons daartoe geroepen en niet jullie. En jullie voorouders hebben tegen Mozes al gemurmureerd. En de Heer nam het kwalijk van hen. Jullie moeten niet tegen ons murmureren. Zo hadden de discipelen daar naar kunnen verwijzen. Ze hadden een preek kunnen houden. De tekst is Numeri 14 vers 27. Hoe lang zal ik bij deze boze vergadering zijn die tegen mij murmureren? Dat was het woord van de Heere. Toen, door Mozes, hadden apostelen kunnen preken. Maar dat deden ze niet. Ze gingen niet in de tegenaanval. Nog iets wat ze niet gedaan hebben. Ze hebben niet genegeerd. Ze hebben niet gedaan of er niets aan de hand was en dat ze gewoon verder gegaan zijn. Dat kan soms nodig zijn. Soms kunnen er dingen gezegd worden, kritiek of moeilijke vragen, die in feite dwaze vragen zijn. Waar een antwoord daarop ook verder niets uitmaakt. En dan kunnen we beter maar negeren. En geen antwoord op geven. Dan kan het soms het beste zijn om die opmerkingen, die kant nog wal raken, aan voorbij te leven. En dan houdt het ook vanzelf op. Als je op reageert, dan ga je het alleen maar voeden. Maar andere zaken moet je niet negeren, die wel belangrijk zijn. En zo hebben de apostelen dat hier ook niet gedaan. En wat ze ook niet gedaan hebben is de tucht toepassen. Bekritiseren die hen bekritiseerden, buiten de kerk zetten. Ze hebben niet gezegd, u kunt beter ergens anders naartoe gaan. Als u niet tevreden bent hier met wat hier allemaal gebeurt, met al de wonderen die we gedaan hebben, met de uitstorting van de Heilige Geest, dan bent u van een andere geest dan wij zijn. Ze hebben ook niet nog een gemeente gesticht. We hebben nu 2 gemeenten in Jeruzalem. De eerste en de tweede Jeruzalemse gemeente. Ze hebben ze niet gedaan. Ze hebben gehandeld met wijs beleid. En geleid door de Heilige Geest hebben de apostelen zichzelf verloochend. En dat is heel belangrijk. Zichzelf verloochenen. Dat hebben ze positief gedaan. Ze waren niet boos, ze voelden zich niet gekrenkt. Ze voelden zich niet misdaan door wat er gezegd werd. Ze mochten ook geen zelfmedelijden hebben. Dat is ook een verleiding als er kritiek is, om maar zelfmedelijden te hebben. En dat je jezelf zo zielig vindt, omdat ze bekritiseerd werden. Geen zelfmedelijden. Nee, ze moesten positief een oplossing vinden. In de weg van zelfverloochening. En ze hebben een oplossing gezocht voor deze moeite door de leiding van de Heilige Geest. Want wanneer iemand wijsheid nodig heeft en de Heere daarom vraagt, dan is de Heere de God die mild wil geven. En zo hebben ze een oplossing gezocht. En wat was nou die oplossing? Ze kwamen met een voorstel. En die voorstel werd gelegd aan de gemeenteleden. Ze hebben de gemeente erbij ingeschakeld. En zo gaven ze leiding aan de gemeente. God had deze apostelen aangesteld als leiders over deze gemeente. En ze hebben ook de leiding genomen. Ze waren niet bang om leiding te geven. Ze hebben een speciale vergadering belegd. En al de discipelen, de hele gemeente was daar aanwezig. En wat hebben ze toen gezegd? Hoe is die vergadering gegaan? Hebben ze toen gezegd, laat ieder maar zeggen wat hij vindt? En wie komt er met een voorstel? Hebben ze niet gedaan. Ze zeiden ook niet aan de gemeente, nou, wij weten het ook niet meer, wat zullen we eigenlijk gaan doen? Dat lijkt wel heel ootmoedig, maar het is niet goed. Ze moesten leiding geven. Ze mochten de verantwoordelijkheden voor deze problemen niet van zich afschuiven. Geroepen om leiding te geven, dat hebben ze gedaan. Te midden van de vervreemding en de verdeeldheid die er ontstaan was. Ze moeten de leiding nemen en met concrete voorstellen komen die tot zegen zouden zijn voor de gemeente. En dat ziet u dan in vers 2. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol van de Heilige Geest en de wijsheid zijn, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Dit was hun besluit. Zie dan om naar 7 mannen onder u. Het was geen discussiepunt. Dit was het voorstel wat de discipelen, de apostelen gaven aan de gemeente. Er moest gehandeld worden naar Bijbelse principes. Ze zagen dat het verkeerd was hoe ze tot dusver geopereerd hadden. Ze zagen dat het verkeerd was, dat het zo toeging in de gemeente. En ze hebben zichzelf niet verontschuldigd, maar ze hebben een concreet positief voorstel gegeven. En ze leggen uit aan de gemeenteleden wat de Bijbelse principe is. Namelijk dat de apostelen zich moeten concentreren op de prediking van het woord. En dan leggen ze uit hoe ze die Bijbelse principe gaan uitvoeren in het midden van de gemeente. Doordat ze mannen gaan aanstellen die hen bij het werk in de gemeente, bij de uitvoering van het werk, in de praktijk van het gemeenteleven kunnen helpen. En heel mooi is dat deze apostelen gezegd hebben aan de gemeente: zie dan om naar 7 mannen uit uw midden. Dus kies maar 7 mannen. De gemeente waar de Heilige Geest op rustte, werd betrokken in het verkiezen. En dat doen wij vandaag nog. Bij belangrijke besluiten moet de gemeente kiezen. Omdat wij belijden dat de Heilige Geest op de gemeente rust. En de belijdende leden worden geroepen om dan hun stem uit te brengen. En dat ze ook, hier was het heel mooi, dat ze naar broeders moesten omzien die zelf uit hun midden voor die Griekse weduwen en voor alle weduwen zorg kunnen dragen. De apostelen geven dus leiding, maar ze leggen niet hun wil op aan de broeders. De broeders moeten zelf 7 mannen uit hun midden kiezen. De apostelen waren leiders. Het waren geen tirannen. Ze namen de klachten serieus. Hebben zichzelf verloochend. En hebben het goede voor de gemeente gezocht. En dan ziet u wat er gebeurd is. In de versen 5 en 6... 7 mannen werden gekozen. En deze 7 mannen, die werden voor de apostelen gebracht. De apostelen hebben voor hen gebeden. Hebben hen de handen opgelegd als symbool van het uitgieten van de Heilige Geest. Het ontvangen van de Heilige Geest. En zo werden zij bekwaamd tot het werk waartoe zij geroepen waren. En zo zien we hier dat de apostelen gebruik maakten van de verantwoordelijkheid van gemeenteleden. En dan zien we ook het prachtige respons in vers 5. En dit woord behaagde aan al de gemeente. De broeders zagen dat dit een goede oplossing was. En zo werd de harmonie weer hersteld. Het was een gevaarlijke verleiding geweest. Maar alles liep uit op harmonie. En dat was omdat de apostelen op een Bijbelse manier deze problemen hebben opgelost. Dat was de verleiding van onderlinge verdeeldheid. Maar dan is er nog een aanval van de kerk, van de vorst der duisternis op de kerk hier in dit gedeelte. En is eigenlijk al genoemd. Dat was de verleiding waar de apostelen aan bloot stonden. De vorst der duisternis heeft tegelijkertijd op een andere wijze de vroegchristelijke kerk wil een stuk maken. En dat was de verleiding dat de apostelen de prioriteit van de geestelijke bediening zouden verzuimen. Dat de apostelen de prioriteit van de geestelijke bediening zouden verzuimen. Dat was dat de apostelen zich zo druk zouden maken met van alles en nog wat in het bedienen van de gemeente, dat ze zouden inleveren op de prediking of op de voorbereiding op de prediking. En dat dit de prediking en de voorbereiding daarvan zou verminderen en verhinderen. En dit was een gevaarlijke verleiding dat de gemeente zou benadelen. Het was een bedekte aanval om de apostelen zo druk te laten zijn dat het eigenlijke werk verzaakt zou worden. Het eigenlijke werk, dat lazen we al in vers 4. Wij zullen volharden in het gebed. en in de bediening des woords. Wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Dat is de eerste taak, de primaire taak van de kerk, om het woord van God door te geven aan de wereld. En dat kan alleen maar gedaan worden door studie van de schriften en door persoonlijk gebed. En geen kerk mag deze roeping verzaken. En toch staat het te vrezen dat vele kerken deze roeping hebben laten varen. En dan wordt de kerk één grote machine met allerlei commissies, waar veel vergaderd wordt, waar veel vermaak ook is. Dan wordt het een sociale club waar ze allemaal leuke dingen met elkaar gaan doen. Met veel, vele commissies, vergaderingen, bladen die uitgegeven worden. Maar wat komt eruit voort? Is er ook geestelijk leven? En wordt het geestelijke leven beleefd? En worden er oude en nieuwe schatten uit de schriften naar voren gebracht? Zijn mensen diep onder de indruk van de heiligheid van God? Hebben zij het woord van God lief? Bereiden zij zich ook voor op de kerkgang? En is de dag van de Heere heilig voor hen? En het huis van de Heere, is dat heilig voor hen? Hebben ze een besef van eigen onwaardigheid? Een besef van de noodzaak van bekering? Mag er een beslag liggen op de gemeente dat dat beeld van Christus op ons persoonlijk gelegd moet worden? Is er gebed dat we God mogen ontmoeten in de kerk? Het gebed dat de Heere tot ons zal spreken? Het belangrijkste van de kerk is de prediking van Gods woord. Dat is het hart van de kerkdienst. Dat is het hart van de kerk. En daarom, jongens en meisjes, is de preek ook in de kerk, dat duurt het langst. Want wij zijn een woordkerk. Wij preken. En daar gaat het om in de kerk, dat het woord van de Heere verkondigd moet worden. En dan moeten de predikanten zich op toeleggen. Dat ze zich moeten concentreren op het gebed en de prediking. Zo zien we het bij de apostelen. Wij zullen volharden in het gebed. In de bediening van het woord. Dat is het recept voor de predikanten. Hoe zij leven. Hoe zij in het verborgen werken. Op hun studeerkamer werken. Dat is het belangrijkste. Voor de apostelen was dat zo. En nog steeds. Uiteindelijk hoeven allerlei vergaderingen niet. Maar de persoonlijke vreze Gods is van zeer groot belang. Het gaat er niet om een kerkelijke machine draaiende te houden. Maar het gaat wel om het eindproduct. En dat is de bekering tot God. De bekering van zondaren. En waar heeft de prediking u gebracht? Mag er een teer geestelijk leven bij u zijn? Hoeveel preken hebben we onderhand niet gehoord? Hoeveel preken heb ik niet verkondigd? Waar heeft het mij gebracht? Waar heeft het ons allen gebracht, gemeente? Wat voor beslag heeft het woord van God op ons leven? Mag er oprechte en hartelijke bekering zijn? Mag er een droefheid naar God zijn? een droefheid over de zonde, een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Hoe ligt het in uw en mijn leven, de vreze des Heren, het respect voor de Heren en voor zijn huis, ook in hoe we naar de kerk gaan, dat daar respect uit af te lezen is, ook hoe we in de kerk komen. De taak van de kerk is om God te vrezen, om heilig te leven. En zo moeten de ambtsdragers dat woord van de Heere uitdragen. De predikanten moeten dat woord van God preken. En het moet gewaterd worden door het gebed. Er is geen andere instantie in deze wereld die geroepen is om het evangelie te verkondigen aan de mensen. Alleen de kerk doet dat. En daarom kan de kerk ook nooit op tegen de wereld met allerlei muziekuitvindingen en met allerlei vermaak en entertainment en wat dan ook om mensen bezig te houden. Is maar één ding wat de kerk heeft en de wereld niet heeft. Dat is het woord van God. En dat woord moet verkondigd worden. Predik het woord, tijdelijk en ontijdelijk. Want wanneer je uitkomt, Timotheus, en wanneer je niet uitkomt, onder alle omstandigheden blijf dat woord van God preken en verkondigen. En zo moeten predikanten het woord van God uitdragen. En ze moeten dat doen in betoning van de Heilige Geest en in kracht. En ze behoren mannen van het gebed te zijn. En eigenlijk is dat ook de kracht van alle ambtsdragers om thuis te zijn in het woord van God. En om persoonlijk de geheimenissen, de verborgenheden van de godzaligheid te overdenken. En dat ook in het gebed voor de Heere neer te leggen. Om een open toegang te hebben tot de troon der genade. Want wij bekeren geen mens. Maar God doet dat wel. Daarom het gebed nodig. Wij geven geen opwas in het geestelijke leven. Dat doet de Heere alleen. En wij hebben uit onszelf geen wijsheid om het woord Gods te brengen vanaf de kansel en in de huizen. Daar hebben we de Heere voor nodig. Het gebed. En daarom is ook heel mooi wat we hier lezen in vers 3. Dat die mannen naar wie ze moeten omzien, mannen moeten zijn die een goed getuigenis hebben. Ze zijn vol van de Heilige Geest. En vol met wijsheid. En daarin zien we eigenlijk de vereisten voor een ambtsdrager, voor een diaken, voor een ouderling, voor een predikant. Mannen die een goed getuigenis hebben van andere mensen. Dus een vereiste voor een ambtsdrager is dat hij heilig leeft. Dat wil zeggen toegewijd aan de Heer. Geen slordig leven. En wat we hier lezen, dit gedeelte, daaruit leiden wij het diakenambt af. En dan zien wij dat een diaken, maar het geldt ook voor een ouderling en voor een predikant, geestelijke mannen moeten zijn. Vol met Gods geest. De ouderlingen hebben een specifieke taak. De diaken hebben hun taak. Maar het is beide geestelijk werk. De ouderlingen, zo schreef iemand, zijn de stem van God. En de diakenen zijn de handen van God. En zo worden zij tot zegen gesteld in de gemeente. Wat een hoge vereisten. Vol met wijsheid. Vol met de Heilige Geest. Een goed getuigenis hebben. En wie durft dat van zichzelf te zeggen? Als we naar onszelf zien als ambtsdragers, dan zien we zoveel tekort, afbuigingen. En daar hebben we verdriet van. Maar wat doen we met het gebrek wat wij zien? Met de tekorten die we hebben? Leven we daaroverheen? Of drijft het ons uit naar de troon der genade om wijsheid te ontvangen, om de Heilige Geest te ontvangen, om een gedrag dat we een goed getuigenis mogen ontvangen vanuit hen uit de wereld? En wat een zegen dat de verhoogde Christus uit de hemel zijn Heilige Geest wil schenken. Dat is een bemoediging om voortdurend op te zien naar de Here. Dat er een gebed mag zijn voor het welzijn van de gemeente. Dat we de gemeente en de leden bij name mogen opdragen aan de gemeente. Dat er zo zegen mag vallen om te zien. Op te zien naar de Here. En dat wij gericht mogen zijn op het woord. Het leven vanuit het woord. Het mediteren op het woord. Het uitdragen van het woord. En gericht mogen zijn op het gebed. Dan is er bemoediging om voortdurend op te zien naar de Here. Want van Hem is dit alles te verkrijgen, mild en overvloedig. En gemeente, besef ook dat het hier gaat om 7 mannen die tot de gemeente behoren. Het waren gemeenteleden waarvan gezien werd in de gemeente dat zij vol wijsheid waren. Dat zij vol van de Heilige Geest waren. En hoe kregen zij die wijsheid? Hoe ontvingen zij die Heilige Geest? Omdat ze daarmee voor de Here kwamen in de binnenkamer. Daar hebben ze van God zelf geleerd. Ze werden geoefend in het woord. Er waren gemeenteleden. Hoe zijn wij als gemeenteleden? Kent u ook dat oefenen tot godzaligheid? Waar maken wij ons druk om? Waar zijn we mee bezig elke dag? Zijn we misschien bezig zaken te doen waar wij later spijt van hebben? Stelt u uzelf maar rustig de vraag, ben ik bezig dingen te doen waarvan ik later zeg op mijn sterfbed, ik ben blij dat ik dat in mijn leven gedaan heb. Of dat u moet zeggen op uw sterfbed, ik heb er spijt van dat ik daar mijn tijd, mijn geld en mijn talenten aan verknoeid heb. Want ik kan druk zijn met van alles en nog wat. Maar er is 1 ding nodig. Dat ik bekeerd word. En dat is niet ver weg, onbereikbaar, ongrijpbaar. Dat is niet iets dat moet me een keer overkomen. Bekeert u. Als schenkt de Here bekering vanuit de hemel. Daartoe is hij verhoogd aan de rechterhand van God. Om bekering tot God te geven. Toch bekeert u. Dan word ik erop gericht dat ik dat beeld van God moet ontvangen, dat beeld van de Here Jezus. En dat moet nou het doel van mijn leven zijn. Mannen en vrouwen, kinderen, om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding, daar mogen we ons niet van laten afbrengen. 1 ding is nodig. De apostelen mochten ze zich niet laten afbrengen van dat ene wat voor hen in hun specifiek ambt noodzakelijk was. En daar ligt nou juist verleiding. En dat geldt voor ons allen, gemeente, dat wij ook ons niet mogen afleiden, niet mogen laten afbrengen van dat ene nodig in het leven. Want dat is zo'n geraffineerde verleiding van de duivel. Ook hier in dit gedeelte, er is niets verkeerds aan om weduwen te verzorgen. Het is goed om weduwen te verzorgen. Maar weet dat als de duivel je niet kan verleiden om iets verkeerds te doen, dan wil de duivel je verleiden om iets goeds te doen. Maar dat goede is niet het beste. En dat goede is niet het één ding wat nodig is. Want het is helemaal niet verkeerd om weduwen te verzorgen. Maar het is niet het beste. En daar zit nou juist de angel. Daar zit nou juist het gif. Want het is goed voor de apostel om weduwen te verzorgen. Maar het beste en wat nodig is voor hen is om het woord van God te preken. Het is heel goed om hard te werken. Maar de mens kan zo hard werken dat hij geen tijd meer heeft voor persoonlijke stille tijd. Het is goed om te werken. En om voor onze vrouwen en kinderen te zorgen, maar als we dan geen tijd hebben voor de Heere, dan wordt dat goede verkeerd. Het is goed om te werken, maar het kan zijn dat we geen tijd hebben voor onze vrouw en kinderen. Dan werken we hard, dat is goed. Maar dan wordt dat goede een vijand van het beste. En dan wordt het uiteindelijk zonde. Zo kan een predikant ook heel hard werken en van alles doen. Maar als hij het gebed veronachtzaamt, doet hij zonde. Met al het goede waarmee hij bezig is van alles te doen. En de kerk kan allerlei sociale programma's doen en eten organiseren, ook voor de buurt. Maar als we het woord niet uitdragen, dan is dat zonde. Want het goede is de vijand van het beste. Het is goed dat we de kinderen helpen met huiswerk. Maar als we geen tijd nemen onze kinderen te onderwijzen in het woord van God, dan doen we verkeerd. En zo kan een mens bezig zijn iets te doen wat op zich goed is, maar dat hij niet doet wat de hoogste prioriteit moet hebben, dat hij de wil van God niet doet. Hoe leven wij? En wat doen wij met onze tijd? Doet u misschien wel iets wat goed is, maar u doet niet het beste. U doet niet het één ding wat noodzakelijk is. Wat doen wij met onze tijd? En dan zien wij dat zij mannen gekozen hebben, vers 5. En dit woord behaagde aan al de menigte en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des heiligen geestes, en Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas, Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië. De gemeente koos deze 7 mannen uit hun midden. En deze 7 mannen waren allen Grieks sprekende mannen. Dus het was niet dat de Joodse deel van de gemeente zeiden, wij gaan Joodse mannen zoeken. En dat de Griekse gedeelte zei, wij willen alleen maar Griekse mannen. Nee, heel de gemeente kozen Grieks sprekende mensen. Er was geen partijpolitiek. Ze zagen om naar 7 mannen vol van de Heilige Geest. En ze verkozen deze 7 mannen. En ze hebben allemaal Griekse namen. Ze hadden vertrouwen in elkaar in de gemeente. En juist deze mannen met een Grieks sprekende achtergrond konden tot zegen zijn voor deze weduwen. De meeste van deze namen kennen wij verder niet. Stefanus wel. Dat zien we in het volgende van dit gedeelte en in het volgende hoofdstuk. Een man vol met van Gods woord en getuigenis. En niemand kon tegen hem op. Hij was eigenlijk de eerste theoloog van de vroeg-christelijke gemeente. Niemand kon zijn Bijbelse redeneringen weerspreken. Dan zien we ook nog een ander die we kennen, Filippus. En zo de Heere willen we over deze Filippus meer gaan nadenken in de komende weken. Maar deze Filippus werd machtig gebruikt door de Heere, een diaken. En hij heeft het evangelie voortgebracht en verkondigd. Verkondigd moet ik zeggen in Samaria en heeft de Heer heeft daar tot zegen gesteld. En door dit alles, gemeente, aan het einde zien we in vers 7 hoe de gemeente gezegend werd. En het woord Gods wies, dat betekent het groeide. En het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare van de priesters werd het geloof gehoorzaam. De gemeente groeide. En vanuit de priesters kwamen er tot geloof. En dat geloof door de Heere gewerkt. Wat voor ons allen noodzakelijk is. Dat geloof, vertrouwen op het woord, het opzien naar de Heere Jezus. Dat is de zegen die de Heere wil geven. Amen. Zullen wij zingen Psalm 133... Laten wij bidden en danken. O heerlijke majesteit in de hemel, drie-enige God, we zeggen u dank voor uw heilig woord. Heere, wil het gesprokene zegenen. Wil ook ons licht geven over hoe wij leven. Of wij misschien bezig zijn het goede te doen, maar dat we niet het beste doen. En dat we zo in ons leven een vijand zijn van het beste. En dat beste, dat is het ene wat werkelijk nodig is. Heere, wilt u de naprediker ervan zijn? Heere, wij danken u voor onderlinge liefde en zorg die er is in de gemeente. Heere, wilt u dat verder ook versterken? En laat het een verbondenheid zijn vanuit uw woord. Dat we elkaar mogen ontmoeten in de binnenkamer. Dat we gezamenlijk als gemeente mogen bidden voor het geestelijk welzijn van de gemeente. En wil zo ook werken in onze broeders, ouderlingen en diakenen. Mannen die een goed getuigenis hebben. Die vol met wijsheid en de Heilige Geest zijn. Wilt u hen verder bekwamen tot deze taak waartoe u hen geroepen hebt. En zo ook uw dienaar tot rijke zegen stellen in het midden van de gemeente. Heere, gedenk ons in uw genade. Wil ons gedenken verder deze dag, de zondagschool ook zegenen vanmiddag. En ons aan het begin van de avond weer samenbrengen onder de bediening van uw woord. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 132, het 10e vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.